Dankjewel, Ellen en Marielle en Mark voor hele mooie nieuwe liederen die we van de week weer zijn opgenomen. Heel hartstikke mooi. Helaas valt Mark wel bijna uit beeld, maar het gitaarspel klinkt echt hartstikke mooi. En wat ik nou zo leuk vind van de Zoom-diensten is dat vroeger zeiden mensen altijd van ja, nee, ik ben een weekendje weg en kom niet naar de kerk. Maar tegenwoordig is er geen ontsnapper meer aan, want familie Vos zit in een bungalowtje in Epe en de familie Visser is ontsnapt naar Sliedrecht, maar die zijn ook gewoon bij ons vandaag vanuit het huis van Paula en Hans. Hartstikke leuk. Nee, dus je kan op alle manieren kan je er gewoon bij zijn. Dat is hartstikke mooi. En ik hoop dat jullie ook, net als ik, van het lekkere weer hebben genoten. Vanochtend was het lekker in de bossen bij Austerlitz. Het is zo vreselijk mooi. Vandaag ineens, inderdaad, zoals Arjen al zei, lenteweer. En ja, zo sta je in de sneeuw, zo sta je in t-shirt in het bos. Vandaag is de eerste zondag van de 40 dagen tijd. Afgelopen woensdag was het As Woensdag. En dit zijn de weken op weg naar Pasen. En die 40 dagen tijd is eigenlijk met deze zondag begonnen. En op deze eerste zondag wil ik ook de serie afronden die ik heb gedaan sinds januari over Jona. In 3 keer hebben we naar Jona gekeken. En vandaag komen we bij het laatste hoofdstuk van Jona, Jona 4. En ik vind het zelf een heel erg mooi verhaal. Misschien wel een van de mooiste boeken van de Bijbel. Tegelijkertijd denk je soms, het is wel heel ver verwijderd van ons. Het is al heel lang geleden, honderden jaren voor Christus. Maar er zit iets heel moois in, zie ik zelf, elke keer als ik het weer lees. Omdat er zoveel van Jona in onszelf zit, of in mijzelf. En het hele verhaal is een soort blauwdruk van hoe de genade van God werkt. Ja, hoe de stappen die Jona doormaakt. Ja, ik herken het bij mezelf, misschien bij anderen ook. Misschien herken je het bij jezelf ook. Het zijn stappen die je meerdere keren in je leven doormaakt. Dat je misschien hier en daar Gods plan ontwijkt, dat je toch weer gered wordt en dat je goed leert om die genade te ontvangen. En ook dat het echt mag leiden tot verandering in je leven. Nou, de vorige 2 keer heb ik ja, de eerste 3 hoofdstukken gedaan. Dat zijn eigenlijk de bekendste stukken. Iedereen, wat je ook in de kinderbijbel leest, Jona die krijgt een opdracht van God om naar Nineveh te gaan. Om daar de mensen te vertellen dat ze slecht bezig zijn. Maar hij ontsnapt, gaat op een boot richting Spanje. Eén grote storm, want als je van God afgaat, dan kan je ook niet meer bidden, kan je niet meer goed in de relatie met God staan. En er is maar één oplossing, overboord. En God redt hem met een enorme vis. En alsnog gaat hij naar Nineveh om daar te preken. En de eerste keer hebben we gekeken naar specifiek de vraag die de zeelui aan hem stellen op die boot. Van wie ben je en van wie ben je? En dan blijkt dat voor Jona belangrijker is dat hij een Hebreër is, dat hij bij een bepaald volk hoort. Dan degene van wie hij is, namelijk van God. En zelfs als hij in de vis zit en dan weer eindelijk kan bidden tot God, voelt hij zich eigenlijk nog een klein beetje beter dan de rest. Als hij zegt van ja, ik loop over van dankbaarheid, maar tegelijkertijd, je zal maar iemand zijn die zich aan afgoden, die de afgoden heeft. Dat ben ik gelukkig niet. Zo moet die genade ook bij hem steeds dieper indalen. En vandaag het laatste stukje, en vaak wordt het niet eens genoemd in een preek over Jona. Want het stukje van de plant, het laatste hoofdstuk van Jona, waarin er een plant groeit die ook heel snel weer doodgaat de volgende dag, dat is een best wel een lastig stuk. Maar de kern van het hele boek Jona zit eigenlijk juist in het laatste stukje, in de staart van het verhaal. Hij moppert en gaat de plant ook nog dood. En wat maakt het nou zo bijzonder en waarom is zo'n plan belangrijk dat we zoveel duizenden jaren ons nog druk moeten maken over Jona's plant? Zeker omdat hij in de woestijn woont en daar gaan planten natuurlijk om de havenklap dood en kapot. Maar Jona is zo boos en zo verdrietig over deze plant. Als hij een Netflix-budget had gehad om zijn eigen leven te verfilmen, dan had hij waarschijnlijk van die dood van die plant een heel dramatisch, groot, episch film gemaakt. Want voor Jona is het heel erg. Hij is er heel erg boos over. En voor ons is het soms een beetje moeilijk om daar, ja, om daar pastoraal mee om te gaan met Jona. Van ja, het is wel heel erg voor je, maar echt medelijden kunnen we er bijna niet bij voelen. Het is natuurlijk maar een plant. Het is niet voor niks het slot van Jona. We zien er iets in wat ja, ook zo hoort bij onze kerk. Heiliging. Steeds een beetje mooier, steeds een beetje dichter bij God, steeds een beetje verder groeien in geloof. Hij is gered, maar daarnaast nog een lange weg van vallen en opstaan. Om echt goed en diep in relatie met God te komen. Van vasthouden aan oude dingen, waarbij God zegt: laat nou los, ik ben bij je. Wat heb je nou verder nog nodig? Laten we even samen lezen, tot hoofdstuk 4. En ik lees het vanaf hoofdstuk 3, vers 10. Daarin staat nog net dat de Nineveërs hun leven veranderd hebben, naar aanleiding van de preek van Jona. En dan gaat het verder met hoofdstuk 4. Even de tekst in beeld. Jona 3, vers 10. Daar staat: toen God zag dat ze inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer: ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei: is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. En de zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona: is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? En Jona antwoordde: ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zei de Heer: als je al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, die je niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. Jona is gegroeid sinds de vorige keer. Hij heeft ruimte gemaakt in zijn hart ook, om die genade echt te laten indalen. Dieper in zijn hart, zo ver zelf dat hij Nineveh in durft te lopen, een dagreis ver om daar te preken. Om daar te zeggen tegen de Nineveërs: jullie moeten het helemaal anders gaan doen. En dat is toch een beetje gek dat hij houdt een preek en het heeft gewoon effect. Ze luisteren naar hem en dan toch is hij boos. En misschien ken je het wel, dat ik mag graag mensen, mijn vrienden en zo, allerlei advies geven. En dan soms komt er na een tijdje iemand naar je toe en die zegt: je had toch gelijk. Nou, dat voelt eigenlijk altijd heel erg goed. Dan denk je: wow, ze geven me toch gelijk. Nou, geef ik heel veel advies. Ik wacht nog op heel veel mensen dat ze tegen me gaan zeggen dat ik eigenlijk gelijk had. Maar voor Jona is het wel zo dat ze luisteren allemaal naar hem. Ze geven hem allemaal gelijk als het ware. En dan is hij er toch boos over. Alsof een kok die het niet fijn vindt als mensen het eten lekker vinden. En dat is een beetje gek. Jona lijkt het zo mooi voor elkaar te hebben. Maar eigenlijk is hij misschien wel kwaad over iets anders. Hij is eigenlijk boos over iets anders, namelijk dat de Nineveërs eerder al niet door God zijn aangepakt. We hebben vorige keer al gehoord dat ooit in het ver verleden, ongeveer 100 jaar voordat dit speelde, hebben de Nineveërs ooit Israëlieten aangevallen. En eigenlijk is hij daar nog steeds boos over. Hij wil eigenlijk als het ware genade voor zichzelf en gerechtigheid voor iemand anders. Want als namelijk toen hij zelf van het schip afviel, of overboord gegooid werd, toen was het fijn dat God hem ging redden. Toen had hij ook wel door dat hij redding nodig had. En dan zie je, ja, zegt hij zo heel mooi in Jona 2 vers 9, het is de Heer die redt. Maar nu wil hij eigenlijk alsnog gerechtigheid van Nineveh over iets wat heel erg lang geleden gebeurd is. Over het boze volk wat ooit aangevallen heeft. Hij wil genade voor hemzelf, dat God geduld heeft met hem, maar gerechtigheid voor iemand anders. Ik zat bij mezelf ook te denken van, herkennen we dat? Hebben we dat zelf ook? Ik moet zeggen, ik wil eigenlijk wel graag genade voor andere mensen. Tot ik vorige week voor het stoplicht stond met de fiets en ik schuin werd afgesneden door iemand die en door rood reed en bijna tegen mijn fiets aanreed. Toen dacht ik bij mezelf, waarom is er nu een arrestpolitie? Maar ja, op een ander moment denk je misschien weer bij jezelf, fijn als je een fout maakt, dat er even niemand het ziet, dat ik even makkelijk mijn weg kom. Genade voor hemzelf en gerechtigheid voor iets anders. Omdat hij nog steeds die woede in zich heeft over wat er ooit gebeurd is. En die boze Jona, met een hart vol woede en bitterheid, die maakt dan in hoofdstuk 4 een bijzonder avontuur mee. Er is een plant, die groeit in één nacht op, een wonderboom. Die geeft schaduw, daar is hij heel blij van. Hij heeft een soort klein paradijsje, waar hij gelukkig van wordt. En ineens komt er een worm. En een oostenwind. Dat een oostenwind vervelend is, hebben we vorige week kunnen zien. Ik heb toevallig dezelfde wandeling gemaakt gisteren en een week geleden. En een week geleden had ik snijdende oostenwind ook, uit Rusland. Hele koude, harde wind. Dus dat is niet leuk. Vandaag is er een zuidenwind uit Spanje, dan is het ineens weer een stuk warmer. En voor Jona is die oostenwind bijna net zo erg. Oostenwind komt altijd van landen met een landklimaat, waar het in de zomer ontzettend heet is en in de winter ontzettend koud. Een snijdende wind. En zo gaat het comfort van zijn paradijsje helemaal in duigen door een aangevreten plant die langzaam omvalt en ook nog eens een keer wind, waardoor hij door de hitte bevangen raakt. Zoals een hotelkamer die op de plaatjes leuker leek dan in het echt. Het bijzondere is, deze ellende is niet zomaar pech, maar God zit er zelf achter. Daarover laat de Bijbel geen twijfel bestaan. Nou, een van de bijzonderste dingen is aan Jona, is dat in Jona in het Hebreeuws 4 keer hetzelfde woord wordt gebruikt voor dingen die God geeft aan Jona. Dus het woord voor voorziet. De Heer beschikt of voorziet of geeft. En het gebeurt 4 keer. Het gebeurt met de vis. God geeft de vis. God voorziet in de vis. God voorziet in de plant. Maar hij voorziet ook in de worm en ook in de oostenwind. Het zijn goede dingen en dingen waar Jona ontzettend chagrijnig van wordt. En ze komen beide van God. En waarom gebeurt dat nou? God is zo toegewijd aan Jona, aan zijn hart. Hij wil zo graag die relatie goed is, dat hij deze plek gebruikt, dit verhaal met de boom, om Jona's hart te repareren. Om karakter te bouwen. Om hem te laten groeien en om volgende stappen te zetten. En de Heer voorziet eigenlijk niet in wat Jona graag wil, maar wel in wat hij op dit moment nodig heeft. Maar het is wel een lastig punt voor ons. Want in de kerkgeschiedenis zijn ontzettend veel mensen gekwetst met de kort door de bocht uitspraak. Ja, als het allemaal tegen zit, dan wil God misschien je iets leren. En daarom mogen we het ook nooit omdraaien. We kunnen niet naar iemands ellende kijken en zeggen, de Heer wil je vast iets leren. Maar hier weet Jona donders goed dat er iets niet goed zit in zijn hart. En dat God met hem aan het werk is. Jona is gered in de vis, maar het lijkt op dit punt alsof zijn hart en karakter gestopt zijn met groeien vanuit de dankbaarheid voor die redding. En God zegt, is het nou terecht dat je zo kwaad bent over een dode plant? En Jona antwoordt, ik ben verschrikkelijk kwaad en het is terecht. En daar wil ik vanmiddag met jullie even naar kijken. God voorziet. Soms is het een vis die ons redt en soms is het een worm. En de vraag die ik erbij heb is voor deze komende 40 dagen tijd. Laat je God je bijsturen in wat er niet goed zit in je hart. Sta je ervoor open dat God je bijstuurt. Dat hij zegt, dit even niet, dat wel. En misschien heb je er niet om gevraagd, maar is het wel nodig. Net als bij Jona. Dus dan wil ik even naar die spanning kijken. In het conflict tussen Jona en God. Op het moment zelf is een conflict nooit leuk. Maar daarna wordt de relatie er misschien wel juist veel sterker door. En het staat hier zo mooi in de Bijbel. Een boze Jona tegenover een liefdevolle God. Een God die zich zo verbonden heeft aan Jona dat hij alles doet om dichter tot elkaar te komen. Maar er staat een plant in de weg. En een paar kleine dingen wil ik even inzoomen hoe dat gebeurt. Wat er nou eigenlijk gebeurt in de relatie tussen Jona en God en hoe Jona de vinger erop kan leggen, wat wil God hem laten zien? Waar stuurt God hem bij met die plant? Als eerste kijk ik dan naar Jona's hart. Zoals ik al zei, de preek die Jona gehouden heeft, heeft heel veel effect en toch is hij boos. Het echte probleem zit namelijk in zijn hart. Hij heeft iets niet gekregen wat hij wel wil. Namelijk de vernietiging van Nineveh. En zonder dat hoeft er eigenlijk ook geen God meer. Hij heeft God als het ware gebruikt om te krijgen wat hij echt wil. En zo heeft hij die liefde voor God vervangen door iets anders. En het is interessant waarom dat dan nu pas zo duidelijk wordt. Waarom hij nu zo boos is en eerder nog niet. Hij is jarenlang, misschien tientallen jaren, is hij een profeet. Hij wordt op andere plekken in de Bijbel zelfs aangehaald als echt een vooraanstaand profeet van Israël. Maar ineens is de relatie niet goed meer. Ik las in een boek hierover wat er eigenlijk gebeurd is, en dat is herkenbaar voor ons eigen leven. Twee belangen lopen samen met elkaar op. Je hebt het plan van God aan de ene kant, en je hebt Jona's eigen ambitie. En dat is namelijk dat het goed gaat met Israël. En zolang God precies hetzelfde wil als wat Jona ook graag wil, dan is er niks aan de hand. Jona wil dat het goed gaat met zijn volk en God zegent het volk Israël. Niks aan de hand. Maar in Jona's hoofd, het is niet waar, maar in Jona's hoofd gaan de zaken ineens uit elkaar lopen. Wat God wil, namelijk een vijand van Israël ook zegenen, of in elk geval zorgen dat ze hun leven gaan beteren en niet vernietigen. Dat is niet het beste voor Israël, denkt Jona. En waar ligt dan die loyaliteit? Hij is boos op God. Boos over Nineveh. Hij gaat dan maar zijn geluk zoeken in een plant. Dan is hij daar maar blij mee. Maar allebei heeft hij iets gestopt in de plek waar eigenlijk alleen de liefde voor God moet zitten. En dat is een patroon in Jona's hart. Hij is steeds op zoek naar iets beters. Iets belangrijkers dan de liefde van God. En als hij het niet krijgt, is hij automatisch boos op God. En dan de liefde als het ware terug te winnen om dit probleem in zijn hart aan te tonen, doet God iets heel bijzonders. Er is een worm. En we snapten het natuurlijk heel goed toen God voorzag in een vis en in een plant. Maar nu ineens is er een worm waarin voorzien wordt. Wat interessant is als je dan terugleest in de Bijbel waar er eerder een worm was. En hij komt voor in het verhaal van de Israëlieten die in de woestijn zijn en geen eten hebben. En dan voorziet God in manna, brood uit de hemel. En het eerste bijzondere is dat het woord manna ligt in het Hebreeuws heel dicht bij het woord voor de Heer voorziet. Dus het woord wat voor voorzien van de vis en de plant en de worm is, dat is bijna al hetzelfde als manna, maar niet helemaal. Maar het woord wat wel precies hetzelfde is, is het woord voor worm. Het volk kreeg in de woestijn manna, ze hoefden er niks voor te doen, de Heer voorzag. Ze mochten het alleen niet bewaren. God zal morgen weer voorzien. En wie het wel deed, wie die zekerheid van wat hij in handen had, belangrijker vond dan het vertrouwen dat God ook morgen weer zal voorzien, die mensen die gingen bewaren, die vonden een worm in hun manna de volgende dag. Hetzelfde woord. De worm hier is de worm daar. Waar Jona probeert zijn geluk en zekerheid te halen uit de plant, daar zorgt God voor een worm. Niet om te pesten, maar om zijn hart terug te veroveren. God vraagt als het ware, hou je meer van de plant dan van mij? En die plant die kan niet tussen ons instaan. En zegt God nog over die plant, ja, hoor eens Jona, waar ben je nou zo boos over? Je hebt er niks voor gedaan. Je hebt niet gezorgd dat die ging groeien en je hebt hem ook niet onderhouden. En nu is die weg. En met kerst kreeg ik van iemand een bloembol. Misschien kennen jullie hem wel, deze. Het is dus een no-waterflower of zoiets. Er zit een waslaag omheen, misschien ken je het wel. Hier is een waslaag. En daar hoef je helemaal niks voor te doen. Dus ik heb hem gewoon neergezet. En nu zijn we 2 maanden later. En er komt dus een hele mooie bloem uit. Het voelt me een beetje gek, die 2 maanden lang. Want ik dacht de hele tijd, moet ik er niet eens een keer wat mee doen? Want er gebeurt in het begin helemaal niks. Moet ik er niet een beetje water bij gooien? Of nou heb ik zelf niet echt groene vingers. Dus misschien was het ook misgegaan. Het is ook bijna wel pijnlijk eigenlijk, als je er niks aan doet, dat het dan zo mooi is. Maar het is natuurlijk een hele mooie uitvinding, waarbij de voeding en alles wat de plant nodig heeft, zit in die waslaag om die bol heen. Komt het goed, denk je dan? En ook Jona heeft niks gedaan voor de plant. Maar hij zegt als het ware, eindelijk gaat er iets goed in mijn leven. En vervolgens houdt hij er zoveel van dat hij boos is als het hem afgenomen wordt. En God zegt, die plant, lekker belangrijk. Waar maak je je druk om? Je hebt er niks voor gedaan. Het is allemaal voorzien. Het bijzondere in dit stukje is dat er in onze Bijbel staat dat God zegt, waarom heb je nou verdriet over de plant en niet over Nineveh? En het verdriet, het woord wat daar staat in het Hebreeuws, dat is niet zomaar treurigheid of sikkeneure. Het gaat over liefde, over gehecht zijn, over medelijden als het ware. Als God zegt verdriet, dan gaat het over verdriet over iets wat je verloren hebt. En hij zegt als het ware, Jona, je hield van de plant en je hebt verdriet over wat je verloren hebt, maar het is maar een plant. En jij huilt om een plant en ik heb verdriet om mensen en om jou. Het soort liefde waarbij je kwetsbaar bent voor andermans lijden. En Tim Keller zegt hierover, Als je nou op een of andere manier die liefde voor anderen wil navolgen die God hier voorstelt, dus dat soort liefde, dan moet je iets van de bescherming loslaten die jou beschermt. Dingen die zekerheid bieden. De plant die schaduw biedt, zodat jij op één plek kan blijven. Kwetsbaar opstellen. Als je God wil volgen in zijn liefde voor de wereld, dan moeten we God ook volgen hoe hij de veilige omgeving van de hemel verliet en de aarde kwam om mens te zijn. Om met ons te zijn in een periode van lijden in te gaan. Onderweg naar het kruis. En deze zondag, die eerste zondag van de lijdenstijd, hier begint dat. Jezus die uit het comfort is gestapt van de hemel, een betere Jona, en dan geen plant, maar interesse in en liefde voor mensen en niet voor planten. Ik vind het een heel mooi stukje, dat op die manier eigenlijk God Jona uitdaagt om kwetsbaar te zijn, om open te staan voor bijsturing, omdat het verdriet zou moeten gaan over mensen en niet over planten. In Spreuken 3 staat: mijn zoon, een berisping van de Heer mag je nooit terzijde schuiven. Zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan. Want de Heer straft wie hij lief heeft. Zoals een vader die houdt van zijn zoon. Laten we ons ook bijsturen. Mag God ook iets tegen ons zeggen? Van misschien moet je toch een klein beetje anders doen, bepaalde dingen. In de coronatijd, in de komende weken. Als discipel zijn. Speciaal deze weken, als we allemaal digitaal zijn, dan kan je nog meer op jezelf zijn. Nog meer geïsoleerd, tweedimensionaal. Je kan zelfs je achtergrond wegvegen in Zoom, zodat niemand meer de rommel in je huis ziet. En je kan ook zomaar een beetje chagrijnig onder je spreekwoordelijke plant gaan zitten. En nu de coronatijd lang duurt, kunnen we ook zomaar een beetje somber worden. Armen over elkaar op een afstandje gaan zitten kijken, net als Jona. Maar God is in beweging. Ook nu. En hij houdt zoveel van die gekke, chagrijnige Jona. Zoveel dat hij maar doet wat er maar nodig is om Jona's hart helemaal voor hem te winnen. Uit het eigen comfort naar ons, alleen voor ons hart. Laten we allemaal samen deze 40 dagen periode gebruiken om open te staan voor Gods bijsturing in ons leven. Een open hart. Stap je onder die veilige plant vandaan. En kwetsbaar. Loslaten van wat we denken dat houvast geeft en dat benoemen. Bij God brengen. En misschien ziet God het wel anders dan dat wij het zien. Voor Jona is Nineveh hopeloos, verloren en vijand. Maar God zegt steeds, Nineveh, die grote stad, als in belangrijk, groot. God ziet de mogelijkheden. Het is ons samen richten op zijn plan. Zodat waar Gods hart naar uitgaat, ook het ons uit kan gaan. Wil u met mij bidden?